is nog vroeg, op zondagmorgen. Maar iedereen die kijkt, van harte welkom. En we zijn ongelooflijk blij met al die jonge mensen die kijken naar Hour of Power. En vandaag hebben we een bijzondere spreker in de Christelijke Kathedraal. Of ik moet zeggen spreekster. Het is de vrouw van een van de bekendste schrijvers, christelijke schrijvers van deze tijd, Rick Warren. Hij schreef het boek Doelgericht Leven. En zijn vrouw Joyce spreekt in de Christelijke Kathedraal. En ze is een hele dynamische spreekster. Je zult ervan genieten. Veel muziek in de Christelijke Kathedraal. Op dat majestueuze orgel wordt een toccata gespeeld. En heel veel zang door het koor van de Christelijke Kathedraal. En als gast bij Hour of Power Nederland, een gezicht wat we inmiddels allemaal herkennen van een bewogen actie in Den Haag. Arie Slob, goedemorgen Arie.
Goedemorgen.
Lijsttrekker van de ChristenUnie. En een maand geleden heb je zinderende actie ondernomen. En dat heb je vanuit je tenen gedaan en vanuit je geloof. En daar gaan we straks over praten. Heel fijn dat je hier vanmorgen wil zijn.
Genoeg is wederzijds.
Dank je. En wij gaan naar de Crystal Cathedral.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California. Join us as we hear from our teaching pastor for the Hour of Power, Bobby Vernon Schuller. And special guest Kay Warren, wife of Rick Warren, with her message, Choose Joy. Discover America's televised church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning, everyone. As our guest speaker today, Kay Warren. And Kay and her wonderful husband started the Saddleback Church in 1980. We welcome you, Kay, to our pulpit. Bobby Schuller is back. I'm going to interview Bobby. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let's pray. Well, Heavenly Father, with a packed service with so many wonderful things, how can we miss in the worship of you, our God? Help us to put aside all of the things of this world, all of the things that drag us down, that tease us and worry us. Put them aside for this brief time and just focus on you and thereby gain our strength. Bless this service now. In Jesus' precious name, amen. Ladies and gentlemen, you may be seated. We are very pleased to welcome back Bobby Schuller here this morning. Now, Bobby started in this ministry after moving to California with a church group up there in the Chapel in the Sky, which holds roughly 120 people. And they outgrew that. They went down to the Arboretum next, and they decided after a while, after being there, that they would be better off on their own. So away down the street they went into the adjoining city of Orange, and Bobby set up a church there. And Bobby, you are just welcome here. As you know, Bobby is the grandson of Robert H. Schuller and the son of Robert A. Schuller. Well, Bobby, what's happened since you left the church? You were married, I think, before you went onto your new excursion there.
Yeah, actually, Hannah and I have been married for 9 years. We're actually married here in the
right
Crystal
here.
Cathedral.
That's right.
And we have two kids, Haven and Cohen. Cohen was just born 3 months ago, and his actual name is Robert Schuller the IV. So we call him Cohen. So
that's great.
And so we've been married for 9 years, we left and began doing the church thing, you know.
And how is your church doing now?
It's been going great, actually. When we first left, we weren't really sure what to do. We left with just a few $100, and I really felt like when I left here, the group was then called The Gathering. We wanted to do kind of our own thing.
Mm-hmm.
I think it was good for me as a pastor to be able to have a church with all these things that you have to face as a leader. And so I had that experience. When we left, I just finished my MDiv at Fuller Seminary, and so I was kind of, you know, plunging into my new reality as a pastor. And so we were doing that for 2 or 3 years, and then we recently merged with another church called Serrano Hills. Michael Bischoff was a pastor. He was a professor of mine, he started to look at what it looks like to do ministry in teams. And so now we've even grown our church larger, and we have all sorts of leaders that we're developing. We have, I think, 7 or 8 seminary interns who are also doing their ministry with us.
Oh,
and
terrific.
All sorts of great things are going on.
Oh, that's great. Now, Robbie, before I forget, I've got to ask you about the international ministry, because you have had some extra input into the international ministry. Tell us about that, and what do you think about all that?
Well, that's been actually a real adventure. The first time I really got to know the international ministry was actually with Don Nguyen. And Don and I are great friends. I went there, Hannah and I went there with Don and Sue and the choir. And we got to know Louie and Jan and John Townen and Frank Hendrick and so many of the other people from the international ministry. And we did a tour around the Netherlands, and it was just a fantastic experience. Well, after I had left the cathedral to start my own congregation, I got a call from Louis or Jan, I forget who it was, and he said, "Hey, we have this idea. We want you to come out and do a few sermons, in the Netherlands for us." And I said, "How many do you want me to do?" And he said, 10. And I said, "Okay." And I said, "Well, you want me to do like one a day?" And he said, "Well, we were thinking of having you do like 5 a day, 2 days in a row." And so I flew out there, and I did it a couple of years ago. And they took those 10 different sermons that I did to a church in a town called Hilversum, and they spliced them into different Hour of Power episodes. Well, I guess that went so well that they invited me to come back again, and I did another 10. And so I've continued to hold that relationship with the international ministry.
That's great. Well, Robbie, I know you have your other church service coming up, but I understand that you're going to be helping us coming into the pulpit and joining with us like today. We are really happy about that. Any last-minute words you want to say to us?
I really love the Hour of Power. And one of the things that I hope for is that my kids, you know, that they'll be able to experience the Hour of Power, my grandkids. You know, I think about my grandpa's legacy. I think about how he changed the church, how he altered the way we view ministry, how this ministry has saved so many lives. And I thought, you know, it would be great. I kind of caught the itch with the international ministry, and I thought it would be so great to do whatever I can with the people that are in this team to help this ministry thrive in the future. And I'm available to help in whatever way.
Thank you so much. That's a great attitude. Thank you. We're going to ask Bobby if he would read the scripture reading for us today. Thank you, Bobby.
It's a pleasure. Listen to Paul's words from the book of Philippians that speak of God's unsurpassing peace. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything that is praiseworthy, meditate on these things. And my God, He shall supply all your needs according to His riches in His glory by Christ Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. This is the word of the Lord.
We'd like to take you far back into history to the Baroque period. Antonio Vivaldi is still considered one of the greatest Italian composers who ever lived. We will be singing the second of five sections in one of his greatest works, Gloria in D. In this section of praise and thanksgiving, the text translated means, "We praise and adore you, we glorify you and give you thanks for your great glory." Laudamus te.
Mission, the mission of this choir, and we're very aware of it, every Thursday night and every Sunday morning, is not to entertain anybody, but is to help you worship. Worship when we sing the Beethoven Joyful, Joyful. Worship when we sing hymns. Worship when we sing our anthems, and hope you will think about the words of our anthems and how they apply to your own private lives. not only for you, our local congregation seated here in front of me, but for our congregation, as they were talking about just over there, worldwide. You know, when we took our tour, the choir tour to the Netherlands a few years ago, we found out how intimately they relate to our individual choir members. Not only were we singing in packed cathedrals throughout the Netherlands, but we were in their homes for dinner and for parties and for just good times. And the Dutch folks still support and encourage us today with their cards and letters, and as recently as this week. So our ministry as a choir is certainly for every one of you people sitting in our seats every Sunday. And we send it with the depth and warmth of our hearts to everyone worldwide also. Now the anthem for today is "We Walk by Faith and Not by Sight." And the words are particularly relevant to this congregation. We walk by faith and not by sight. We trust in God and not in might. And in our darkness, He is light. We walk by faith and not by sight.
We trust in God.
Thank you so much, Dawn and Choir. So good to see you all again. God bless you. What a great ministry to us.
Over de hele wereld kijken mensen naar Hour of Power. En we zijn blij dat we vanmorgen, als ik het over wonderlijk heb, een wonderlijke politicus hier hebben. In die zin dat een maand geleden, en wie herinnert zich dat niet, een teleurgestelde minister-president kwam melden dat het allemaal voorbij was. En dat Arie Slob van de ChristenUnie de boel aan elkaar lastte, want zo mag ik het toch wel zeggen.
Klinkt wel goed. Nou, het was een hele grote crisis eigenlijk waar we in terecht kwamen. Hè. We hadden al te maken met een financieel-economische crisis en er kwam nog een keer een grote politieke crisis overheen. En het leek er echt even op dat 2012 een verloren jaar zou zijn. En dat is wel het moment geweest dat ik ben gaan staan en heb gezegd, mensen, dit moet echt even anders. En gelukkig kon het ook anders.
Ik ken je als een gedreven maar bescheiden politicus. Maar een maand geleden stond je op en werd je de architect van iets waar heel veel Nederlanders erg blij mee zijn geworden.
Nou ja, er zijn momenten dat je echt er gewoon moet staan. En dat was zo'n moment. Ja. Dus ik stond er toen ook. En we hadden ons ook wel goed voorbereid in de maanden daarvoor. Of de weken daarvoor, moet ik zeggen. Dus wij wisten wel wat we wilden. Ik zag echt de boel helemaal wegglijden. Ik schaamde me eigenlijk ook voor het aanzien van de politiek op dat moment. Want in een tijd van crisis moet je echt optreden en niet aftreden. Moet je dus ook de goede dingen voor de mensen in het land doen. En daar leek het even helemaal niet op. En dat heeft wel iets in mij losgemaakt van, kom op mensen, laten we nu echt strijden voor een aanpak van de crisis. Voor de mensen in het land die dat van ons mogen verwachten. Want daarvoor hebben ze ons ook gekozen. En ja, ook ontzettend dankbaar dat in 2 dagen tijd toen iets gelukt is waar CDA en VVD in 7 weken daarvoor niet in geslaagd waren.
Lach je zo blij?
Nou ja, kijk, voor hetzelfde geld gaat het ook fout. Ja. Maar dan had ik wel ook met een opgeheven hoofd de mensen tegemoet kunnen treden. Van, ik heb tot de laatste seconde gedaan wat van mij verwacht werd. Ja. Maar het allermooiste is natuurlijk wel dat het ook gewoon lukt. En het is gelukt.
Arie, er zit iemand naast je en de kijkers hebben zich, denk ik, nul vertwijfeld afgevraagd. Is dit een iemand van de beveiliging? Maar stel zelf even voor wie je...
Nou, hij beveiligt me soms ook. Maar het is mijn zoon, Aaron. Die ik meegenomen heb.
Ja. Hey Aaron, leuk dat je... Je bent een onverwachte gast, want je kwam vanmorgen met je vader mee. Dus ik zei, joh, vind je het niet erg om er ook bij te komen zitten? Helemaal niet erg. En ik vind het juist leuk, want je vader kennen we als politicus. Maar als mens ken je een politicus bijna nooit. Maar wie is dat nou? Die vader van je?
Mijn vader is een hele goede en lieve vader voor me. Waar ik ontzettend trots natuurlijk op ben. Dus we doen veel leuke dingen met elkaar. Ik ben zijn enigste zoon, dus dat is natuurlijk ook gewoon een betere band waarschijnlijk met elkaar. En,
Je zegt heel veel dingen doen, want de politicus die leeft zo ongeveer 18 uur per dag. En dan gaat hij nog even 3 uur slapen en dan gaat hij weer verder. Dus je vader echt tijd voor je?
Mijn vader heeft echt tijd voor me. We hebben natuurlijk, omdat we natuurlijk samen wonen of samen op kamers zijn, zo zeggen we het altijd. Hebben we s'avonds even tijd om met elkaar gezellig een biertje te doen. Maar ook als hij af en toe mag hij naar voetbalwedstrijden toe, dan ben ik altijd... De uitverkorende persoon om mee te mogen. Dus dan heb je ook een momentje met elkaar om naar voetbal te kijken.
Ja, en zijn jullie het eens over fan van dezelfde voetbalclub?
Ja, één club zijn we allebei fan van, dat is FC Zwolle. Maar
daar wonen we.
Daar wonen we.
Geprobeerd, hè?
Ja.
We wonen er. Maar de Eredivisie voetbalclubs, daar verschillen we. Hij is voor Ajax, jammer genoeg. En ik ben voor AZ.
Het is toch wel ernstig dit.
Ja, is heel ernstig. Ja. Ja. Maar ik bedoel, hij heeft mooie dingen over me gezegd. Ja. Ik ben ook erg trots op mijn zoon. En het is wel heel bijzonder, vind ik zelf, dat wij... Want het is nu wel een beetje een aflopende zaak op dit moment, omdat hij aan het afstuderen is. Maar ik heb als een van de weinige vaders met mijn zoon op kamers gezeten.
Ja. Je vader is politicus, maar vooral christen. Wat heeft hij aan jou meegegeven?
Hij heeft me meegegeven om altijd gewoon betrouwbaar te zijn. Als christen zijn, maar als mens, van als jij iets zegt, moet je dat ook nakomen. Of als je een belofte maakt, ja, moet je die belofte ook nakomen. En dat is wel echt iets wat ik van hem mee heb gekregen. Zorg dat mensen je kunnen vertrouwen op wat je doet en wat je zegt.
Aaron, je vader is een liefhebber van de psalmen van David, 3000 jaar geleden geschreven, 150 stuks. Wat is zijn lievelingspsalm?
Ik heb geen flauw idee.
Ik wel?
Ja, misschien psalm 82, maar...
Je zit in de buurt, je zit in de buurt.
Hij zat de 10 van mij.
Ja, 10.
72.
Je vader heeft een boek geschreven, wist je dat?
Ja, dat wist ik.
Dan moet je dat
toch
eens lezen.
Ja, die heb ik ook wel gelezen hoor.
Ja, maar dat vond ik heel mooi. Psalm 72 is jouw lievelingspsalm. Waarom? Wat staat er?
Nou, het is een psalm die mij politiek gezien heel erg inspireert. Ja. Omdat in die psalm word je opgeroepen, hè, de machthebbers, de vorsten, de overheid wordt opgeroepen om ook rechten te betrachten, rechten doen aan mensen. En dat is van alle tijden. Dat is ook in deze tijd ontzettend belangrijk, dat je probeert recht te doen. En mensen die in moeilijke posities verkeren, dat je daar ook voor bent. Ook vanuit de overheid waar dat kan een bijdrage levert. Niet om mensen in een soort afhankelijke positie te houden, want dat is niet goed. Ze moeten uiteindelijk ook gewoon zelf natuurlijk in hun bestaan voorzien. Maar er zijn momenten in het leven dat voor mensen heel moeilijk is. En dan kun je daar ook een bijdrage aan leveren. Ook vanuit de politiek en ook de mensen om hen heen activeren om dat te doen.
God is een God van gerechtigheid en rechtvaardig. Is er veel onrecht in Nederland?
Er is ontzettend veel onrecht in de wereld, ook in Nederland. Is ook veel
waar kan je kwaad over maken?
Als ik bijvoorbeeld met de soebus van het Leger des Heils door mijn woonplaats Zwolle ga, wat ik gedaan heb. En dat is natuurlijk een keurige stad natuurlijk, meer dan 120.000 inwoners. Er wonen allemaal hele keurige mensen zoals ik en heel veel anderen. Maar daar lopen ook mensen rond die gewoon in het leven alles zijn kwijtgeraakt. En zelfs letterlijk op de straat zijn terechtgekomen. En dat zien wij vaak helemaal niet. Er gebeuren soms hele mooie dingen. Ik bedoel, letterlijk met zo'n soebus, mensen krijgen een kopje soep. Ze krijgen een woord van aandacht en...
Ik bedoel, dat snappen we. Maar ik bedoel, in het grote geheel, hè, van je hebt maatregelen teruggedraaid die onder de PVV waren afgedwongen, die gelukkig niet zijn doorgegaan, waar weinig mensen van weten. Noem maar eens een paar.
Nou ja, het passend onderwijs vind ik een voorbeeld. Dat is onderwijs aan kinderen die toch bepaalde beperkingen hebben, dus wat extra aandacht nodig hebben. Het streven is, en dat vind ik op zich een goed streven, om zoveel mogelijk die kinderen ook zeg maar naar de gewone scholen te laten gaan, maar... Door alle bezuinigingen die erbij werden geplaatst, werd het toch wel heel erg moeilijk om hen dan nog de aandacht te geven die ze verdienen. En ook de kinderen omheen zouden daar de gevolgen van gaan merken. Hebben we dat ongedaan kunnen maken. Persoonsgebonden budget gaat ook weer om kwetsbare mensen. Die dus nog wat ondersteuning in hun eigen omgeving kunnen organiseren, daar geld voor kregen. Die dreigden dat kwijt te raken. Ja, dan zijn ze weer helemaal afhankelijk van instellingen. En soms is er zelfs dan ook helemaal niet op maat voor hen zorg te bieden. Dat zagen wij echt helemaal fout gaan. Daar hebben we gelukkig iets voor kunnen betekenen. Ja, dat is ook iets wat vanuit mijn christen zijn belangrijk is om op dat soort momenten er voor mensen te zijn.
Hoe gaat ons land er na 12 september uitzien?
Ik hoop uiteraard dat de ChristenUnie ook weer versterkt verder zal kunnen gaan. We hebben ook een hele mooie kandidatenlijst die eind juni zal worden vastgesteld op een congres. Dus ik hoop dat we daar steun voor zullen gaan krijgen. Ik hoop dat er ook een andere sfeer in het land zal gaan ontstaan. Want we hebben heel veel polarisatie gehad in de afgelopen anderhalf jaar. Mensen die tegenover elkaar kwamen te staan. Er was heel veel verbetenheid. Vertrouwen in de politiek was weggezakt. En het zou heel mooi zijn als in de komende jaren er weer veel meer samenwerking komt. Dat er weer veel meer wordt gewerkt aan samenbinding ook in de samenleving. Dat mensen ook voor elkaar weer ogen gaan krijgen. Investeren ook in elkaar. Dat is het Nederland wat ik voor ogen heb.
Leef je ook elke dag met je geloof, met God, met Jezus?
Dat probeer ik. Ik ben natuurlijk ook een mens met vallen en opstaan.
Ja, dat is een beetje Calvinistisch, hè? Dat probeer ik.
Ja, maar dat is natuurlijk is dat mijn oprechte verlangen. En iedere dag opnieuw probeer ik daar inhoud aan te geven. Maar we kennen ook onszelf. Een mens heeft ook zijn terugvalmomenten. Momenten dat het even soms wat minder leeft. Momenten dat je ook wel eens in de fout gaat naar andere mensen toe. Dat je denkt van dat had ik eigenlijk niet zo moeten zeggen of zo moeten doen. Maar dan is het aan de andere kant ook wel weer heel mooi dat je aan het eind van de dag ook gewoon weer naar je schepper toe mag gaan en het allemaal bij hem mag neerleggen. En mag zeggen van, u heeft mij bezig gezien, wilt u alstublieft mijn werk ook zegenen en ook helpen om tot een zegen voor anderen te zijn. En als er tekortkomingen in waren, mag ik dan ook weten dat het ook aan het kruis meegedragen is.
Bijna 700 interviews hier op de bank gehad. Heel veel mensen stel ik de vraag, wat is je droom?
Nou, mijn droom is in ieder geval even ook in de positie waarin ik nu zit. Als ik ben voor het eerst van mijn leven ben ik lijsttrekker voor een politieke partij. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik was altijd de nummer 2 en nu ben ik de nummer 1. En ik ben er ook zeer gemotiveerd voor. Dus mijn droom is wel dat we 12 september, dus dat is korte termijn, maar dat we goed uit de verkiezingsstrijd zullen gaan komen. Dat we steun krijgen, ook van Christelijk Nederland. Ik heb nog een droom, dat heb ik ook in mijn boek beschreven, altijd in beweging, dat christenen in Nederland zich veel meer laten zien in die samenleving. Niet om te zeggen van, joh, kijk mij eens en wat zijn wij toch goed voor Nederland. Nee, maar om die bewogenheid van Jezus, waar we het net ook over hadden, om die ook in de praktijk te brengen. En waar het kan ook maar samen te werken. En ik ben ervan overtuigd dat als christenen zich meer laten zien en daar ook meer willen zijn, en dus niet alleen maar voor hun eigen achterban, voor die hele Nederlandse samenleving, dat daar ook een heel krachtig getuigenis van kan uitgaan.
Nou, geweldig. Hey, je hebt een leuke pa.
Dank je.
Ja.
Daar ben ik ook trots op.
Ja, heel goed. Vrienden, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Ik zou eindeloos kunnen doorpraten. Ik heb je boek voor een deel gelezen, Altijd in Beweging. Mooi hoe jij je geloof en je motivatie om in de politiek bezig te zijn en waarom verwoord aan te bevelen.
Zeker.
En ik geef jullie graag ook wat mee. Als politicus denk ik dat je met veel beperkingen moet leven, toch? Je zou veel meer willen en dat lukt allemaal niet.
Ja, zegt het.
Ja, maar stel je voor dat je nou geen handen en geen voeten, geen armen en geen benen hebt, dan ben je nog meer beperkt. Mm-hmm. En dan toch zeggen niets is onmogelijk. Ik geef je graag dit boek van Nick Bukovic.
Dankjewel.
Ik kom binnenkort ook, ik weet dat je af en toe naar Hour of Power kijkt, ik kom binnenkort weer naar Hour of Power. Fantastisch verhaal.
Volgens mij heb ik hem al een keer gezien.
Ja.
Hij is erg geweest.
Ja, briljante jongen. Die is... En voor jou het Nieuwe Testament. Vind je dat leuk? Maar alles wat positief is, wat goed is, wat uplifting is, om het zo te zeggen, heeft een oranje kleurtje. Is dat de kleur van AZ?
Nee. Heel zelf al.
Ja, maar ik heb helemaal geen verstand van voetbal.
Nee, dat blijkt wel weer.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Een prachtige toccate op dat orgel, het grootste ter wereld, met bijna 18.000 pijpen. En daar zul je ontzettend van genieten.
I woke up today in a place where I feel frightened, just like every other day. Maybe one day someone will keep me safe. Today there is no one to help look after my brother. Maybe one day there will be people to take care of him. Today we are hungry again. Imagine a warm meal every day. Perhaps someday. Today we don't know where to go. Maybe one day we will have somewhere to play. Today we don't know how to make it better. Maybe one day we can learn to do it ourselves. Today, we don't have much hope, but maybe someday we will. There are thousands more just like me and my brother. Please, don't leave us on the waiting list forever.
pulpit guest today is none other than Kay Warren. And Kay, married to Rick Warren, who most of you know, the two of them started this wonderful church called Saddleback Church down about 30 miles south of us here, one of the largest churches in America today. They started it together in 1980. With Kay, she in 2004 founded the HIV and AIDS initiative at Saddleback Church, which has taken her to at least 19 other countries where AIDS and HIV is a real problem. She has a tremendous heart for those, especially the children of those families with HIV and AIDS, and she has done so much for them. Kay herself has gone through two battles of cancer and is a great survivor of that. And in spite of all of the things that she and her family have suffered in many different ways, she still wrote a book called Choose Joy. Her mother is here, her brother is here, and her nephew is here, right here in the front row. Welcome. And we know that you're very proud of Kay. Thank you for being here. God bless you. Well, Kay, thank you so much for taking time out of your very busy schedule. God bless you. Thank God you. Loves you, and so do we.
Amen. Thank you. It is a pleasure to be with you today. You know, the Bible says some really hard things. It says things like, forgive your enemies. Anybody have a little difficulty with forgiveness around here? I struggle with that. The Bible also says, don't worry about anything. I have a little trouble with that one as well. But the thing, the most challenging verse in the Bible is found in James 1, chapter 2, at least for me. And James says there, dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. I'm in trouble already, because my first reaction when troubles come my way is not usually, oh, that's great. What wonderful joy I am experiencing. I doubt that many of you feel that way either. In fact, I have to just say that the whole joy thing is a bit mysterious to me. I am one of those glass half empty kind of gals. I wish I could say I'm a glass half full, but I'm not. I'm a glass half empty kind of gal by personality. And in fact, most of my life I have struggled with low levels of depression. It's sort of like having a low-grade headache all the time. And so when the Bible says, rejoice in all things, even in the scripture reading that we looked at today where Paul said in Philippians 4 to rejoice again. Again I say rejoice. And Jesus says, I'm going to give you my joy and it's going to be full. And all these scriptural injunctions to feel joyful and to experience joy. And I look at my own life and I see many times a Grand Canyon-sized gap between what the Bible says is supposed to be my experience and what real life really happens for me. And when I began this serious search, I ran into two problems. First, see if you can identify with this, I couldn't find any joy mentors. I couldn't find anybody else who was modeling joy, so I didn't know how to model myself after it. In fact, let me just take a little test here. Not a trick question, all right? So don't worry, I'm not going to get you. This is not a trick question. How many of you could name two people that you think live by this James 1, verse 2 definition, that when troubles come their way, they see it as an opportunity for great joy? How many of you can name two people that you think live a joy-filled life? Okay, a few people raise their hands because you think, okay, surely if I even can't name them, certainly I must know two people, so I'm going to go ahead and raise my hand. How many of you could name 10 people who live that way? How many of you could name 25 people that live that way? I think there is one lone soul in this place that says, I know 25 people. Most of the time, most of us can't even name two. We should know dozens. We should know hundreds. If we're Christ followers, why is there this huge gap? It tells me that I'm not the only one who struggles with living a joy-filled life. And I think part of the difficulty is our definition. We start at the wrong place. We think that happiness and joy are interchangeable, that those words are synonymous, and I don't believe they are. I think the difference between happiness and joy is profound. Happiness, as I understand it, is very much based on what goes on around us, all the external things. It's the good feelings we have when good things happen to us, like, I got the job. Mom, I got the job. I got the raise. He loves me. We're going to have a baby. I got the scholarship. I'm taking a fabulous vacation. when there are good things that happen to us externally, those happy feelings come, and we tend to think that that's joy. But what happens when the phone call that you get from the doctor doesn't say, guess what, it's not cancer, but instead the doctor says, I'm so sorry to tell you, but your test results show that it is cancer? What if the person that you love no longer loves you anymore? What if that job you were counting on disappears? What if that scholarship is given to somebody else? What if all those external things that we've been looking for to make us happy change or are gone? What do? How do we feel then? Well, happiness will disappear, but joy is something much different. Joy isn't about what happens externally. Joy is about what happens on the inside. Joy is so much more stable. It's so much more predictable. It's solid. It's a foundation that's based in God. It's in an unshakable God, not in shakable circumstances or in a world that constantly changes. In fact, the definition of joy that I want to tell you about, because I think it's something that's within the reach of every one of us, it's within your grasp, no matter if you're a glass half empty or a glass half full kind of person. I think that if you work with the definition of joy that I want to share with you, you too can begin to experience it in your life. And it's this: joy is a settled assurance that God is in control of all the details of my life. It's the quiet confidence that ultimately everything is going to be all right. And it's a determined choice to praise God in all things. It's nothing about my feelings, because feelings come and go based on what's going on in my life. But joy is settled. It's a settled assurance about God. It's a quiet confidence in God. And it's a determined choice to put my praise in God no matter what's happening. So it'll be just like the choir. There are some of the times in our lives that, as they sang a few moments ago, there's darkness. There is darkness. There are dark moments in all of our lives. And if we have joy in something that cannot be taken away from us, something that cannot change, someone who will never leave us, that's God. And then joy can begin to grow. But what you and I do, at least I can at least speak for myself, is I've done the exact opposite of putting my trust and my faith and my fragile hopes for joy in God. I've placed them in so many other sources. The Bible says in Jeremiah 2:13, this is God talking, and he says, my people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and they have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. I want you to imagine this scene with me. You and I, we are walking in the desert, and we're lost. We've been lost for a couple of days. And so our throats are dry and parched, and we are so thirsty. And off in the distance, we see this flashing light connected to a kiosk. And as we get closer to it, we see that that flashing sign says, living water available here. And it's God. And he's standing, and he's offering to us. He holds out to us a drink of cool water. But we see a shovel over off to the side, and we reach over and we grab the shovel and we say, no thanks, God, I'm going to dig my own well. And so we grab that shovel and we begin as hard as we can to dig a well for ourselves. And God lets us dig that well for ourselves. And we start to place our fragile hopes for joy in the people in our lives. Maybe you've done this. It's where we get caught most often. If the people in our lives are happy with us, then we tend to feel happy ourselves. If the relationships in our primary relationships, husband, wife, children, our coworkers, our boyfriend, our girlfriend, our neighbor, our best friend, if they're happy with us, then we tend to think, okay, I must be feeling joy. But you know what? People change. People die. People leave us. People disappoint us. People let us down on a regular basis. And if that's where I'm looking for joy, I'm going to be disappointed every day. That broken well will not hold water. Another thing that we do is we look for joy in the place where we live. And it becomes very important to us. We buy a new house or a new condo or an apartment. We think, this is the best place I've ever lived. And within a few weeks or months, suddenly we're going, why didn't I buy the unit across the street? They've got a much better view, or the traffic isn't as loud on that side of the street. Why didn't we buy in that city? Or who made these cabinets? What? It had to have been a man who designed these cabinets, because no woman would ever put that cabinet that way over the sink. And we become unhappy with the places that we live. Or we look to our possessions and we think, I have got to have that newest electronic gadget or gadget. Guys, I not going to pick on you. I'll pick on women too, so hang in there with me. But typically, a lot of men will put their hope for joy in an electronic gadget. And they'll buy the latest and the greatest, and they love it for a short period of time. But pretty soon, a newer gadget comes on the market, and you got to have it, and you get bored with the one that you had. Women, we buy a new pair of shoes, and believe me, I like shoes like everybody else, but, you know, you buy a new pair of shoes, and you think these are awesome, these are beautiful, these are just the most incredible, most comfortable pair of shoes I've ever owned, and within a short period of time, they get a little scuffed, or something happens, and you go, oh, there's a cuter pair, and all the excitement that we had over that possession disappears. Some people really get caught up in their personality, you know, like, well, she can be joyful because she's got that personality. I was standing behind the door when God was handing out joy, so I can't feel joyful. But those people, he's got joy. If I were like him, then I could feel joyful too. My friends, joy is not about the externals. And every time we place our fragile hopes for joy in people, in possessions, in what we own, in where we live, in our personalities, we're going to be disappointed. Every one of those are false sources of joy. They become broken cisterns that cannot hold water. And no matter how hard we dig, no matter how much effort we put into it, they will never satisfy us. In fact, I've noticed this in my life, maybe you have too, that not only do I get mad that these people or the place or the possession or the personality that I've been depending on let me down, I get mad at God and I say, God, I have been trying really hard. I have been trying so hard. Don't you see me here? I am trying so hard to be joyful. Why won't you help me be joyful? As I've got the shovel in my hand. God will never help you dig your own well. Never. He will never give us the energy and the strength to discover joy on our own. We can never have our truest hopes for joy in our personality, because there'll always be somebody who's got a better personality or more happy than we are. It can never be that. It's got to be, you guys, in something that is strong and unshakable, and that is in God Himself. And so God wants us to come back to Him, that spring of living water, that source of living water that will never dry up, not like a broken cistern that the water will leak out of after a while. God will always be there. He will be there when the people in your life let you down. He will be there when the possession gets lost. He will be there that the position you wanted is given to someone else. He will be there when the place you live is unsatisfying. He will be there when your personality just isn't enough. He will be there. He is the source of living water. That's why the Bible can say in Isaiah 58:14, then you will find your joy in the Lord. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Psalm 16:11, you fill me with joy in your presence. So I want to urge you in this time that I have to speak with you, that you would lay down the shovel. You would put it down. And you would stop putting so much of your energy and your effort into trying to build a well for yourself that will satisfy that dry, thirsty place in your soul. And you will instead come back to God, who is that spring of living water, who will never leave you, will never forsake you. When everything else is shaken, when everything else is broken, when everything else shifts around you, He will not. So we meditate on His Word. The Word of God, it says, is the value that shows, it's the place that shows us joy. We meditate on God's ways and how He is loving. The Bible says in Psalm 145:13, the Lord is faithful to all of His promises and loving toward all He has made. I don't know about you, but I will be honest enough to tell you, there have been moments, more than a few, where I have said, God, how could you be a loving God and allow this to happen? God, how could you have claims to be a loving God and allow this to happen in my life? I've been there. I've walked that road. Some of you are walking it right now. And those are the moments in which it's so easy to say, forget you, God. Forget it. Forget it. Those are the moments we come back to His Word, back to those convictions, that settled assurance deep in our soul that says, God, I believe You are in control of the details of my life, even of the ones I don't understand. God, I have a settled quietness in my heart, a quiet confidence that even though everything else around me is not okay, I will be okay because You will be with me. And God, I choose to put my praise, as flimsy as it is, as weak as it is, I put it in you, my loving God. How does meditating on God change us? How does that actually produce joy? That's such a good question. The way it produces joy is that over time, as we face the darkness, as we face the heartbreaks, as we face the disappointments, as we face the situations that seem spiraling way out of control, we bring ourselves back and we say, God, your ways are loving. God, you are true. You are my only source of joy. You are the only thing that can never, ever be taken away from me. And over time, our value system begins to shift to that of the value system of heaven, to that value system that values the eternal, not just the temporary. My friends, if I had a secret to tell you, and I don't believe there's a secret, I think it's right here in Scripture. But if I were to tell you what's the key to experiencing joy on a daily basis for you, as I am beginning to learn it for myself, it is this. It is choosing the eternal over the temporary every time. And when I do, I start seeing my life from God's point of view instead of from the point of view of the here and now. That's why the Apostle Paul, who was chained to a Roman guard in a cold, damp cell, could say what he said in 2 Corinthians 4:16 to 18. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, inwardly we are being renewed day by day. For these light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, not on the people, the places, the possessions, the positions, the personalities, not on what is seen, but we fix our eyes on what is eternal. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So my friends, you and I must bring all of our lives back to God. The divorces, the addictions, the mental illness, the breakups, the financial ruin, the shifting changes that come into all our lives. And we bring them back to Him and we say, God, you are the source. You are the only source of joy for me. And I place my hopes for joy in you. I'm going to stop looking to the external. And I'm going to connect the internal, what's inside of me, to the eternal through Jesus Christ, and I'm going to experience joy. I want you to pray with me. And I want, as you just bow your head, that you would just, you don't have to say it out loud, you can if you feel comfortable, if you would just even mouth the words or say it in your heart. God, you are the only true source of joy for me. Father, I pray for my brothers and sisters. Some today are in extreme pain. Some are hurting so terribly. And some, God, are sitting on the edge of hell in the darkness where they cannot see their next step. Some are in bleak despair. But God, we come to you and we say, I choose you. I choose to believe that you are a loving God. I choose to believe that you will be there when all else changes around me. Forgive me for digging my own wells. Forgive me for trying to find joy and that living water in these broken cisterns that cannot hold water. God, I repent, and I turn back to you, and I claim you, Jesus Christ. I choose you, God, and I honor you as the source of my joy. In Jesus' name I pray. Amen.
Well, what a joy to have you with us, Kay. Thank you so much for that great message. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit abide with you now till Jesus comes again, in life or in death. God bless you. Amen.
Vrienden, hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop dat er heel veel inspiratie uit deze uitzending geput kan worden door iedereen. Of het nou de muziek is of de woorden die gesproken zijn. En over woorden gesproken, je kunt ook woorden lezen en dat is in ons kwartaalblad, een dik kwartaalblad met allerlei inspirerende mensen. Op de achterkant staan ontmoetingen met inspirerende vrouwen uit Nederland. En kun je gratis aanvragen, www.hourofpower.nl. Gratis zijn ze niet, maar het is wel mooi om aan Vaderdag te geven. Als je nog geen idee hebt wat je vader wil geven. Twee prachtige cd's voor Vaderdag met de zingende politieman Daniel Rodriguez. Dat was een groot aantal keren in ons land. En Nina Whittaker. Zij zong op ons concert in Gouda. Prachtige stemmen. En heerlijk om zo in de auto te zitten en iedere keer te denken, hé, dat kreeg ik voor Vaderdag. Nou, blijf contact met ons houden via www.hourofpower.nl. En volgende week hopen we weer te zijn. Dan met Robbie Schulen, die spreekt over de blinde die weer kon zien. En Ferry Cottadini, een beruchte drugsbaron uit Amsterdam. Een mooi gezelschap. En dat zijn u en jij ook als kijker. Graag tot volgende week.
Just like every other day. Maybe one day someone will keep me safe. Today we don't have much hope, but maybe someday we will. There are thousands more just like me and my brother. Please, don't leave us on the waiting list forever.